Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 81 zingen wij het derde en het vierde vers. Het blij bazuingeschal klinkt in Israëls oren. Doe nu overal deze maar verstaan. Het feest der nieuwe maan, het feestuur is geboren. Psalm 81 en daarvan het derde en het vierde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Ezra, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste zeven versen. Ezra 3, de versen 1 tot en met 7. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30, waarna wij zingen uit Psalm 116... en daarvan het negende vers, Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagzoon, gij slaakt het mijne banden, dies doe ik uw gewillige offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Het 9e van Psalm 116.
Van de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, dat is regering, die ons onze Here heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen, dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk, en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel dien de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. We lezen nu Esther 3, de eerste 7 versen. Toen nu de 7e maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als een enig man te Jeruzalem. En Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. En zij offerden daarop brandoffers ten Heere, brandoffers des morgens en des avonds. En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is, en zij offerden brandoffers, dag bij dag in getal, naar het recht van elk dagelijks op zijn dag. Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des Heren die geheiligd waren. Ook van een ieder die een vrijwillige offerande de Heren vrijwilliglijk offerde. Van de eerste dag aan, der 7e maand, begonnen zij de Heere brandoffers te offeren. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Zo gaven zij geld aan de houwers en werkmeesters, ook spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs, om cederhout van de Libanon te brengen aan de zee naar Javo, naar de vergunning van Kores, koning van Perzië, aan hen.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen 7 versen uit Esra 3. We lezen nu alleen de versen 2 en 3 aan u voor. En Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël, om daarop brandoffers te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. En zij offerden daarop brandoffers de Heere, brandoffers des morgens en des avonds, tot zover. Gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden het herstel van het brandofferaltaar. Het herstel van het brandofferaltaar. En letten wij met de hulp des Heren op een zestal korte gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de maand waarin. De tweede plaats willen we letten op de eendracht waaronder. In de derde plaats op de plaats waarop. In de vierde plaats op de aanleiding waarom. De vijfde plaats het feest waarvoor. En onze zesde gedachte het vervolg waarmee. Dus de kerngedachte van vanavond is het herstel van het brandofferaltaar. Een zestal zaken vragen onze aandacht. In de eerste plaats de maand waarin. Volgens het eerste vers blijkt dat de zevende maand te zijn. En dat blijkt in dit verband ook een hele bijzondere en een hele geschikte maand daarvoor te zijn. Onze tweede gedachte, de eendracht daaronder. U kunt lezen aan het slot van het eerste vers dat het volk zich meldde als een enig man. Dus dat betekent dat ze één waren van geest, dat ze hetzelfde doel voor ogen hadden. Onze derde gedachte, de plaats waarop. In het derde vers kunt u lezen dat het altaar werd gevestigd op zijn stelling. En onder die stelling moet u verstaan de resten die er nog waren, de fundamenten van het oude altaar. Dus het altaar kwam precies op dezelfde plaats te staan waar het vorige altaar stond. En dat blijkt ook een hele gedenkwaardige plaats te zijn. Onze vierde gedachte, de aanleiding waarom. Waarom heeft men nou eerst dat altaar hersteld? Waarom hebben ze niet eerst de tempel gebouwd? Wel, dat blijkt een bijzondere reden te hebben. U kunt lezen in het tweede gedeelte van het derde vers dat er een verschrikking over hen was vanwege de volken. Er was een verschrikking over hen vanwege de volken. Ze zochten veiligheid. En waar zochten ze veiligheid? Bij het brandofferaltaar. Onze vijfde gedachte, het feest waarvoor. Eerst werd het brandofferaltaar hersteld. Daarna werd een feest gevierd, dat is het loofhuttefeest. En onze zesde gedachte, het vervolg waarmee. U kunt dat lezen in de laatste twee verzen, waar we zien dat dat herstel van het brandaltaar een hele wending gegeven heeft aan hun leven en dat ook alle andere inzettingen door hen werden waargenomen. Gemeente, het is vanavond onze derde Bijbellezing in dit seizoen over het boekje Esra. De eerste avond hebben wij gezien dat de Heere het hart van Kores, de koning van Perzië, heeft geneigd om de Joden vrij te laten gaan naar Jeruzalem om het huis des Heeren te herbouwen. Men had hem laten zien dat zijn naam stond in de heilige geschriften. En dat hij genoemd werd de knecht van God. En toen heeft Kores ook zijn roeping gevoeld om mee te werken aan de bouw van de tempel van de God van Israël die in Jeruzalem woont. En wat precies zijn diepste redenen daarvoor geweest zijn, dat weten we niet. Zou zelfs hoogmoed kunnen zijn. We weten het niet. De Heere heeft hem ingezet tot verlossing van zijn volk. De tweede avond hebben wij stilgestaan bij hoofdstuk 2. We zijn dat lange register nagegaan van de teruggekeerde. We hebben gezien dat het een heel bijzonder gezelschap was. Er zijn dingen die ons heel erg teleurgesteld hebben. Van de Levieten bijvoorbeeld hadden wij verwacht dat er veel meer zouden meegaan, maar het was maar een handjevol. En anderen zagen we dat heel getrouw gekomen waren. En we hebben ook zelfs gezien dat er mensen waren die niet konden bewijzen dat ze Jood waren. Waarvan eigenlijk nog maar de vraag was of ze wel mee konden naar Jeruzalem. En toen moest de Heere spreken. Hij moest het uitsluitsel geven, want zij moesten het vragen aan de priester. En de priester moest te rade gaan bij de Urim en de Tumim. En volgens het antwoord wat God gaf, moest er gehandeld worden. Inmiddels zijn ze teruggekeerd, zoals wij weten, in Jeruzalem. En daar sluit dit derde hoofdstuk vanavond op aan. Het begint met het woordje toen. En dat zet dit hoofdstuk in een bepaalde tijd. Toen. Dat was dus nadat ze teruggekeerd waren uit Babel. Gemeente, 70 jaar konden de kinderen Israëls niet naar de tempel gaan. 70 jaar zijn ze verstoken geweest van de opgang naar Gods huis, konden zij geen offers brengen. En voor de ware Israëliet is dat een diepe, diepe smart geweest. Waarom? De Heere woonde in de tempel in Jeruzalem. En daar niet te kunnen komen, dat betekende in die tijd van zijn gemeenschap gescheiden te zijn. En er zijn Israëlieten die hebben daar diep onder geleden. En die hebben niet kunnen bezien dat er nog ooit een moment zou komen dat ze uit die verschrikkelijke gevangenis, ja, dat ze uit het graf van Babel nog zouden terugkeren. Maar Ezechiël had het geprofeteerd. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En de Heere heeft het gedaan. En hij heeft ze teruggebracht in het beloofde land. Maar toen ze daar aankwamen, we hebben daar op de dankdag bij stilgestaan, Psalm 126, toen troffen ze daar de puinhopen aan. Hun eigen woningen lagen in puin. De muren van Jeruzalem lagen in puin. De tempel was verwoest. Het altaar was verbrijzeld. En wat was er ontzaggelijk veel te doen. En het was eigenlijk maar een klein hoopje. We hebben het gezien. Het waren er maar bijna 50.000. En dat lijkt heel veel te zijn, 50.000. Maar als ik u zeg dat dat dan de gehele bevolking van Israël was op dat moment, die stond voor de wederopbouw. In vergelijking met de volken rondom, gemeente, dan was het maar een handjevol. En wat zou u nou het eerste doen? Als u terugkeerde uit de gevangenis en uw huis lag in puin. En de stad lag in puin en de kerk lag in puin. Wat zouden we dan het eerste doen? Jongens en meisjes, wat zouden jullie het eerste gedaan hebben? Ik denk, als we eerlijk zijn, dat wij het eerste onze huizen zouden gaan herstellen. En dat is niet iets wat je zomaar even doet. Denk maar aan een jongen en meisje die gaan trouwen. Hoeveel tijd dat ze soms nodig hebben om hun huis netjes te maken. Dus daar zit heel wat tijd in. Maar we zullen vanavond horen dat er iets anders is wat op de eerste plaats in ons leven moet staan. Wat is nou het eerste wat deze mensen gaan doen, gemeente? Het eerste wat ze gaan doen is het altaar herstellen. Het brandofferaltaar herstellen. Dat is de kern van dit hoofdstuk. Wat zeg ik? Dat is de kern van de hele Bijbel. Wat was nou voor de gelovige vaderen de kern van hun leven? Als je nou naar de geschiedenissen van Abraham kijkt. Overal waar Abraham ging wonen, wat deed hij daar? Hij bouwde een altaar. En waarom bouwde hij een altaar? Omdat hij wist dat hij buiten het offer met God geen gemeenschap kon hebben. Dat was het middelpunt van Abrahams leven. En niet alleen het leven van Abraham, maar noem ook de andere vromen op uit het Oude Testament, gemeente. Het was het centrum van hun leven. En als je naar het Nieuwe Testament kijkt, als je naar de apostelen kijkt, wat was nou de kern van hun leven? Dat kan ik met één zin noemen. Jezus Christus en dien gekruisigd. Als onze vaderen de boodschap van het evangelie, we hebben het pas gehoord uit de Dordtse leerregels, met één zin omschrijven. Wat is dan de kern van het hele evangelie? Wel, de kern is het eeuwige leven in het offer van de Heer Jezus Christus. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, buiten dat offer, buiten die verzoening, gemeente, is er geen gemeenschap met God. Dus waar draait het nou om in uw leven? Wat is nou de kern van uw leven? Wat is nou het allerbelangrijkste? Wat moet nou het eerste op orde zijn? Wel, als wij beseffen dat de gemeenschap met God noodzakelijk is en dat daar ons hart naar uitgaat, dan staat je woning niet meer op de eerste plaats. Dan staat zelfs het kerkgebouw niet op de eerste plaats, maar dan gaat het over de gemeenschap met God en dan ga je leren smeken, hoe is die gemeenschap mogelijk in de weg van het altaar. Toen, dus ze waren nog maar nauwelijks thuis. Men gaat ervan uit dat ze in de lentemaand vertrokken zijn. Dan moet u denken waarschijnlijk aan de tweede maand. En de gebeurtenissen vanavond die vinden plaats in de zevende maand. En als ik u dan zeg dat die reis minstens 4 maanden geduurd heeft, dan kunt u uitrekenen dat ze nog maar heel kort thuis geweest zijn. Ze hebben nog maar heel weinig aan hun eigen huis kunnen doen. Ze hebben zich nog nauwelijks kunnen vestigen. En dan gebeuren deze dingen in de zevende maand. De Joodse maanden vallen niet helemaal precies samen met onze maanden. Deze zevende maand, de maand Tisri, die kunt u vergelijken met de halve maand september en de halve maand oktober. En in deze maand Tisri verzamelen de Joden zich in Jeruzalem. Die zevende maand is een hele bijzondere maand voor het Joodse volk. Het is namelijk een maand waarin een drietal feestdagen plaatsvinden. Wij zouden zeggen kerkelijke feestdagen. In de eerste plaats kunt u denken aan het feest van de nieuwe maan. Dat feest dat werd gehouden op de eerste dag van de zevende maand Tisri. Wij zouden dat feest van de nieuwe maand vergelijken bij onze nieuwjaarsdag. We hebben ervan gezongen uit Psalm 81, het feest der nieuwe maan. Het feestuur is geboren. En de Heer had voorgeschreven dat die dag ingeluid moest worden met bazuingeklank. Dat staat voorgeschreven in Leviticus 23, in Numeri 10. Dus zo'n jaarbegin, dat stond niet los van de regels en de wetten die de Heere gegeven had. Vandaag noemen de Joden dat nieuwe jaar Rosh Hashanah. En dan wordt dat feest van de nieuwe maand, van de nieuwe maan wordt bedoeld. En gemeente, wat zou het groot zijn als wij het beleven mogen, en we mogen straks op de nieuwjaarsmorgen bij elkaar zijn, dat we dan zo bij elkaar zouden mogen komen zoals dit volk bij elkaar komt. Dan moet u vanavond maar luisteren hoe dat ze bij elkaar zijn gekomen en waar het hen om te doen was. Het tweede gedenkdag in die zevende maand, dat was de Yom Kippur. Op de tiende dag van de zevende maand was de grote verzoendag. Jongens en meisjes, dat was voor de Jood een hele belangrijke dag. Want de grote verzoendag was de enigste dag in het hele jaar dat de hoge priester in het heilige der heiligen mocht binnengaan. Daar mocht het hele jaar niemand komen. En zelfs op die ene dag mochten de gewone priesters daar ook nog niet eens komen. Daar mocht alleen de hoge priester ingaan in het heilige der heiligen. Grote verzoendag. En de derde, het derde feest in die zevende maand, dat is het Loofhuttenfeest. Dat was een van de drie grote feesten waarop het volk van Israël naar Jeruzalem moest. Het paasfeest moesten ze komen, pinksterfeest moesten ze komen en op het loofhuttenfeest moesten ze komen. Dat loofhuttenfeest dat duurde 7 dagen van de 15e tot en met de 21ste dag. Dus een hele bijzondere maand. Ze komen dus bijeen, wij zouden zeggen, op nieuwjaarsmorgen. Wat is een beter tijdstip om bijeen te komen? En daar is nog iets, gemeente, want die zevende maand, dat is ook de maand geweest waarin de tempel voor het eerst in gebruik werd genomen. De gedachten van deze mensen zullen teruggegaan zijn. De geschiedenis die de Heere hen overgeleverd had. Salomo. Wat is dat een heerlijke tijd geweest. De ingebruikname van de tempel door Salomo. Toen heeft Salomo gebeden. En toen kwam er vuur van de hemel. Toen werd het huis vervuld met de aanwezigheid des Heeren. Dat is ook toevallig dat ze nu weer na zoveel jaren in diezelfde maand bijeenkomen. Nee, dat is niet toevallig. Gemeente, dat heeft God zo bestuurd. En waarom heeft God dat zo bestuurd? Om in hen in de eerste plaats hen eraan te herinneren wat hij aan hen in het verleden gegeven had. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En in de tweede plaats om te laten zien welke puinhoop dat zij ervan gemaakt hadden. Want die hele woesternij, want het lag allemaal nog in puin, er was nog niks gebeurd. Alles was nog zwart geblakerd en gebroken en verwoest. Geloof maar dat die mensen bedroefd geweest zijn. En dat was nou hun schuld. God had hen in dezezelfde maand zo'n schone tempel gegeven. En door hun zonde lag nu alles in brokstukken. Niet toevallig. Gemeente, de dingen die de Heer in ons leven doet en het tijdstip waarop de dingen soms gebeuren, zijn lang niet altijd toevallig. Het mag ons wel eens aan het denken zetten waarom de Heer in ons leven doet zoals Hij doet. Dat heeft ons wat te zeggen. En als we daar dicht bij leven, dan wordt dat ook opgemerkt, onze eerste gedachte. De maand waarin. We gaan naar onze tweede gedachte, de eendracht waaronder. Want er staat dat de kinderen Israëls, die in de steden waren, zich verzamelden als een enig man in Jeruzalem. Dus ze kwamen uit de steden, ze woonden niet allemaal in Jeruzalem. Slechts een deel, we hebben het vorige week gezien, dat er mensen kwamen uit Bethlehem, dat er mensen kwamen uit Jericho, dat de mensen toen ze terugkwamen naar hun eigen steden gingen. En nu komen ze naar Jeruzalem. Blijkbaar is de afstand geen probleem. Ze hebben niet eens een bevel nodig. We lezen niet dat die mensen opgeroepen zijn om naar Jeruzalem te komen. Ze komen als het ware vanzelf. Alsof een onzichtbare hand hen getrokken heeft. Je leest niet van bezwaren. Gemeente, als er liefde is, dan zijn er geen bezwaren. Als er geen liefde is, dan zijn er zoveel bezwaren. Dan is het te ver, of het is te moeilijk, of het is te lang, of dan weten we altijd wel wat te vinden. En zeker als je naar deze mensen kijkt, die zouden tientallen excuses kunnen bedenken om toch op dit moment maar even niet naar Jeruzalem te komen. Maar ze kwamen. Ze kwamen als een enig man, staat er. In Nehemia kunnen we lezen dat ze zich verzameld hebben bij de waterpoort. Aan de oostzijde, waar de plaats vroeger was, waar de tempel stond. Ze kwamen als een enig man. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze eensgezind waren. Ze hadden allemaal dezelfde bedoeling. Ze waren allemaal gekomen vanuit dezelfde gezindheid. Waar ging het hen om? Waar ging het hen om? Gemeente, het ging hen om het huis van God. Wat zeg ik? Het ging hen om de eer van God. Opmerkelijk dat er staat dat de kinderen Israëls kwamen als een enig man. De kinderen Israëls, wij zouden zeggen, nou ja, het is maar een klein stukje, want de meesten zitten nog in Babel. Maar de Heere noemt ze de kinderen Israëls. Wie zijn nou de ware kinderen Israëls? Zijn dat degenen die Babel beminnen boven Jeruzalem? Nee, dat zijn niet de ware kinderen Israëls. De ware kinderen Israëls zijn dat mensen die hun eigen huizen liever hebben dan Gods huis. Nee, dat zijn niet de kinderen Israëls. De kinderen Israëls, de echte kinderen Israëls, dat zijn het die mensen die het om Gods eer te doen is. Die het om Gods dienst te doen is. Die het om Gods huis te doen is. Daar gaat het hen om. Ze kwamen als een enig man. En Yeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broeders, de priesters. En Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn broederen. Dus ze komen onder leiding van Jozua en Zerubabel. Jozua, de priester uit de stam van Levi. En Zerubabel, de vorst uit de stam van Juda. Met hun broederen, dus dat wil zeggen, met Jozua kwamen andere levieten mee. En met Zerubabel, daar kwamen andere mensen uit de stam van Juda mee. Jozua, de kerkelijke leider. Zerubabel, de vorst, de politieke leider. Hier gaat de leiding uit van Jozua natuurlijk, de hoge priester. Het is een kerkelijke zaak. Maar wat het mooie is dat we hier zien dat kerk en overheid samen optrekken. En dat Jozua ook de kerk dient. Dat Zerubabel ook de kerk dient en dat hij Jozua bijstaat. Hier zien we eigenlijk, we zouden kunnen zeggen dat de overheid dienstbaar is aan de kerk. De gemeente, wat zou dat in onze tijd ook zo horen zijn? In onze samenleving, daar is een scheiding tussen kerk en overheid. En aan de ene kant ben ik daar heel erg blij mee. Want dat betekent dat de overheid niet kan ingrijpen in hoe het in de kerk allemaal geregeld is. Dat maakt de kerk zelf uit. Wij mogen onze eigen regels nog opstellen in de kerk. Kerk en overheid zijn wat dat betreft gescheiden. Maar dat de overheid zich niks meer aantrekt van de kerk, daar ben ik natuurlijk niet blij mee. De overheid zou juist de kerk moeten dienen. Zou juist de gelegenheid moeten scheppen dat de kerk groeien mag. En de gelegenheid mag krijgen om samen te komen. Hier in de theocratie van Israël zien we nog hoe dat functioneert. Jozua en Zerubabel. En de overheid mag ook wel een gebed hebben, een plaats hebben in onze gebeden. Zoals de apostel Paulus ons dat ook beveelt. En dat niet in een tijd waarin de overheid ook zo gunstig was ten opzichte van de kerk. Het was juist de tijd van de vervolgingen. Maar dan juist is het nodig dat we vragen of de overheid dienstbaar mag zijn aan de komst van Gods Koninkrijk. En zij, tezamen, bouwden het altaar des Gods van Israël. Dus dat is de eerste actie. De eerste actie is de herbouw van de tempel. Hun eigen huizen liggen nog in puin. Komt later wel. Dat is van later zorg. Daar is nu geen tijd voor. Er zijn belangrijker dingen. Eerst het huis Gods. En van het huis Gods, wat heeft dan de eerste prioriteit? De eerste prioriteit heeft het altaar. Eerst het altaar. Wij zouden zeggen, nee, eerst het gebouw. Eerst de muren. Nee, eerst het altaar. Daar begint men mee. Daar is David ook mee begonnen. U kunt dat lezen in 2 Samuel 24. Dat David eerst offerde en dat daarna pas de tempel werd gebouwd. Eerst het altaar. Waarom eerst het altaar? Gemeente, het gaat niet in de eerste plaats om het huis van God, maar het gaat in de eerste plaats om de dienst van God. Dat is een belangrijke les die wij hieruit kunnen nemen. Er zijn veel mensen, kerkmensen, die gaat het om het huis van God. En die mensen zijn er druk mee. En ze doen er ook veel voor. Misschien hoort u daar ook bij en op zich is dat goed. Het is goed als we ons inzetten voor het huis van God, maar wat nou belangrijker is, dat is de dienst van God. Wat nou belangrijker is, dat is de gemeenschap met God. Wat belangrijker is dan het huis van God, dat is de nabijheid van God. Je kunt een keurige kerk hebben en je kunt hard bezig zijn voor de kerk, maar als je dat mist, dan mis je het allerbelangrijkste. Wat is nou het allerbelangrijkste? Gemeente, het allerbelangrijkste, dat is het altaar. Ik noemde u net het voorbeeld van Abraham, maar ik zou ook andere voorbeelden kunnen noemen. Ik zou het voorbeeld van Noach kunnen noemen, jongens en meisjes. Wat is nou het eerste wat Noach doet als hij uit de ark komt? Hij bouwt een altaar. En waarom doet hij dat? Hij kan niet zonder altaar. Waarom kan hij niet zonder altaar? Het gaat hem om de gemeenschap met God. Zo was het ook met Isaac. Lees de geschiedenissen van Isaac maar na. Isaac bouwde een altaar. Isaac woonde bij het altaar. Hij kon niet zonder altaar. Waarom niet? Zonder altaar is er geen gemeenschap met God. Denk eens aan Jacob. Wat heeft het altaar in zijn leven een belangrijke plaats ingenomen? En in het Nieuwe Testament inderdaad, dan hoeft het altaar niet meer te roken. Maar ik noemde u al de apostelen. Wat heeft het altaar, wat heeft het offer van Christus een grote plaats in hun leven ingenomen? Gemeente, dat is het meest wezenlijke. Als dat ontbreekt, dan ontbreekt alles eigenlijk. Als dat er niet is, dan is er geen gemeenschap met God. Als dat ontbreekt in ons leven, dan is onze kerkgang eigenlijk zo leeg. Zo kaal. Dan is het eigenlijk alleen maar uiterlijke vorm. En ik hoop dat dat vanavond naar binnen mag slaan als dat uw leven is. En dat u deze les mag leren van de getelden die teruggekeerd zijn uit Babel. Waar gaat het nou om? Wat moet nou op nummer 1 staan in ons leven? Wat stond voor deze mensen nu vooraan? Wat is nou het meest wezenlijke? De gemeenschap met God. En zonder offer kan er geen gemeenschap zijn met God, want wij zijn zondaren. Wij kunnen niet voor God bestaan. En dan lezen wij dat ze dat altaar bouwen om daar brandoffers op te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Ik neem er zomaar wat lessen uit vanavond voor ons, gemeente. Er is geen discussie onder die mensen. Hoe het eigenlijk moet. Je zou kunnen verwachten dat ze met elkaar zeggen, ja, hoe was het eigenlijk vroeger en wat hebben we in Babel gezien en hoe zou jij het willen hebben en wat denkt u ervan en nou ja, dan komen we er samen wel uit. Maar nee, er staat dat zij deden gelijk in de wet van Mozes geschreven was, de man Gods. Ze zijn bang om de toren Gods opnieuw over zich heen te roepen. Deze mensen hebben 70 jaar in de gevangenis gezeten. En ze weten hoe nauw God toeziet. Dus ze willen het schriftuurlijk doen. Alles moet zoals de Heere het heeft laten opschrijven in gehoorzaamheid aan de schrift. De gemeente, dat is voor ons ook een heel belangrijk punt. Wat is nou het punt waar het eigenlijk in deze dagen in het kerkelijke leven over gaat? Wat is nou het belangrijke punt? Wat is nou het punt van discussie? Dat is het schriftgezag. Jaren geleden was dat het punt in de gereformeerde kerk. En ik vrees dat dat vandaag het punt is in de andere reformatorische kerk, ook in onze kerk. En als dat het punt wordt van discussie, dan zijn we bezig om de kerk af te breken. En dan kunnen we leren wat hier staat, namelijk doen wat er in de schrift staat. Als er één ding is waar God een hekel aan heeft, dan is het eigenwillige godsdienst. Hem dienen op de manier zoals wij denken dat het goed is. En waar wij maar een goed gevoel bij hebben. En wat wij maar... Gemeente, daar gaat het helemaal niet om. Wij moeten ons gevoel richten. Wij moeten onze gehoorzaamheid richten naar het woord Gods. En Hij schrijft hoe Hij gediend wil worden. Hij bepaalt hoe Hij gediend wil worden. Ook al hadden wij dat misschien heel anders gedaan. Maar dat doet helemaal niet ter zaak. Dus wat is men goed bezig? Men is eensgezind en men discussieert niet, maar men luistert naar de schrift. Men zegt, wat staat daar? En zo gaan we het doen. De gemeente, als dat vanaf vandaag in de kerk zou gebeuren, dan zouden heel veel discussies verstommen. Als we zouden kunnen zeggen, hier staat het en daarom leren wij dat. En daarom gaan we het zo doen. Want dit is het einde van alle tegenspraak. En als wij beginnen om te discussiëren of de scheppingsdagen wel echt scheppingsdagen zijn, dan is dat het einde van het schriftgezag. Zo begint het. Dan kunnen wij een voorbeeld nemen aan deze mensen. Ze handelen naar het woord. Er is grote eendracht. Eendracht in gebondenheid aan de schrift. We gaan naar onze derde gedachte. De plaats waarop. Want er staat, zij vestigde het altaar op zijn stelling. En bij die stelling mag je denken aan de achtergebleven fundamenten. Dit is precies het plekje, jongens en meisjes, waar het vorige brandofferaltaar ook heeft gestaan. En dat is in het jaar 586 voor Christus verwoest door de Babyloniërs. Het is er niet meer. Het altaar is verbroken. Het is weggevoerd. Het is stuk gemaakt. Zoals alle andere dingen. En nou precies op datzelfde plekje komt het nieuwe brandofferaltaar te staan. En dat is een heel bijzonder plekje. Waarschijnlijk, en niet iedereen is die mening toegedaan, maar er is best wel wat voor te zeggen. Waarschijnlijk is dat het plekje waar vroeger Abraham zijn zoon Isaac heeft geofferd. Waarschijnlijk is dit het plekje waar hij dat altaar heeft opgericht. In ieder geval is dit het plekje waar David geofferd heeft. Waar vroeger de dorsvloer van Arauna was. Dit is de plaats toen David gezondigd had, de zonde van de volkstelling. Toen was de Heere daarover zeer verbolgen en toen mocht hij kiezen uit 3 straffen. Of er zou 7 jaar hongersnood komen. Of er zou 3 maanden vervolging komen. Of er zou 3 dagen pestilentie zijn. En David kon niet kiezen. Het was allemaal verschrikkelijk. En hij heeft het aan de Heere overgelaten. Hij zegt, laat mij in de handen van mensen niet vallen, Heere. En toen heeft de Heere pestilentie gezonden, 3 dagen. Dat is verschrikkelijk geweest. In die paar dagen tijd zijn er 70.000 mannen aan de pestilentie gestorven. En David is bij de akker van de dorsloer van Arauna, als hij die engel ziet, die het verderf brengt, en dan valt hij op zijn knieën. En dan zegt hij, zie, ik heb gezondigd. Ik heb onrecht gehandeld. Wat hebben deze schapen gedaan? Dan mag hij in de schuld komen. En als hij in de schuld komt, dan wijst de profeet Gad hem de oplossing aan, de weg der ontkoming. Want dan krijgt hij de opdracht om daar op die dorsvloer een altaar te bouwen en een brandoffer op te richten. En hij bouwde daar een altaar en hij riep de naam des Heren aan. En alzo werd die plaag opgehouden onder Israël. Dus gemeente, dit plekje, dat is een heel veelzeggend plekje. Deze plaats leert dat de Heere zorgt voor een plaatsvervanging. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dit plekje leert dat er in de weg van het offer nog verzoening is voor mensen zoals David, die in hun hoogmoed tegen God gezondigd hebben. Ja, dit is ook de plaats waar Salomo de tempel heeft gebouwd. Nu liggen de puinstukken daar nog van. Maar die tempelbouw van Salomo die wijst heen in de Heilige Schrift. Paulus wijst daarop naar de geestelijke tempelbouw door de Heer Jezus Christus. Dus al die herinneringen, gemeente, die zijn aan deze plaats verbonden. En de ware Israëliet die wist dat ook. En wat moet dat voor hen veelzeggend geweest zijn toen dat altaar teruggezet mocht worden op de plaats waar het vroeger stond. Was hun schuld dat dat altaar wat altijd moest roken, dat dat altaar 70 jaar niet gerookt had. Was hun schuld dat alles in puinhopen lag, maar wat een trouw van God. Dat hij dat volk nu weer terugbrengt op datzelfde plekje. En dat hij dat altaar weer terugbrengt op hetzelfde plekje. Kijk, wat ligt daar ook een onderwijs in. De Heere brengt zijn kinderen altijd weer terug op de plaats waar ze moeten zijn. Plaatsen waar ze soms zo ver vandaan zijn. En als ze terugkomen, dan zeggen ze, oh God, wat heb ik er een puinhoop van gemaakt. Het is allemaal mijn schuld. Wat was het vroeger anders? En wat een voorrecht dat de Heere dan herstelt. wat wij nooit meer zouden kunnen herstellen als hij ons niet zelf op die plek bracht. De Heere laat hier zien, mijn volk, ik ben dezelfde gebleven. Jullie hebben dit gedaan. En daarom ben je 70 jaar in de gevangenschap geweest. Maar ik ben dezelfde gebleven. En na die 70 jaar ben ik nog altijd een barmhartig en een genadig God. Die in de weg van het offer uw zonden kan wegnemen. O, ik geloof dat er gestaan hebben. Volgende keer zullen we zien hoe ze gestaan hebben bij het leggen van het fundament. Er zijn mensen die geweend hebben. Maar gemeente, ik geloof dat er op deze dag ook mensen zijn die geweend hebben. Dat er nou nog een offer was. Dat er nou nog verzoening mogelijk was. Dat de Heer het nog weg kon nemen in dat offer wat daar rookte en wat heen wees. Natuurlijk naar het offer van de Heer Jezus Christus. Onze derde gedachte. De plaats waarop. We gaan naar onze vierde gedachte. De aanleiding waarom. Want waarom bouwde men nu dat altaar? Waarom maakte men nu niet eerst de tempel in orde? Wat was de drangreden? Die staat ook heel duidelijk genoemd in het derde vers. Omdat de verschrikking over hen was gevallen. Vanwege de volken der landen. Wat was de aanleiding? Gemeente, overal loert de vijand. Er zijn 50.000 mensen teruggekomen. Nou, ik heb u al gezegd, dat is eigenlijk maar een heel klein hoopje. En er zijn heel veel mensen die dat hoopje met argusogen gadeslaan. U moet niet vergeten dat er na de wegvoering, ook in het noorden, vreemde volken het land zijn binnengekomen. En dat er rondomheen vreemde volken wonen. En die waren helemaal niet blij dat die Joden naar Judea waren teruggekeerd. Dus daar werd heel goed op hen gelet. En de Joden vreesden dat er iedere dag een aanslag kon komen. Dat er iedere dag een leger kon binnenvallen. De vrees van de volken der landen was over hen gevallen. Gemeenten, ze hadden geen rust. Ze voelden zich niet thuis in hun eigen land. Ze voelden zich niet veilig. En wat zijn dan de mogelijkheden? Wat doe je dan? Waar zoek je het dan? Nou, er waren een paar mogelijkheden, jongens en meisjes. Ze hadden terug kunnen gaan naar Babel. Ze hadden kunnen zeggen, maar dit is niet veilig. Dit is niet veilig, Heer. Hier zijn we ons leven niet zeker. We gaan terug, want daar in Babel, daar hadden we geen last. Daar waren we inmiddels zo gewend en daar hadden we inmiddels zoveel zekerheid. En dat alles zijn we nu kwijt. We hebben nu niks meer. Het is allemaal armoede en puinhoop en ellende. Laten we terugkeren naar Babel. Nee, maar dat zeggen ze niet. Dat nooit. Dat nooit. Dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat ze de verschrikkingen van Babel aan hun lijve ondervonden hebben. Wat dan doen? Ja, wij zouden zeggen dan de muren. Als je nou bang bent van vijanden, wat moet je dan doen? Ja, ik zou de muren herstellen. Want dat geeft veiligheid. Als je die dikke muren van Jeruzalem herstelt en ja, zoveel mogelijk mensen maar binnen die muren, dan heb je daar in ieder geval een veilig onderkomen. Maar nee, ze beginnen niet met de muren. Ja, dan zou ik zeggen, ja, mensen, probeer dan de vijand misschien van je af te houden of aan te vallen. Of ja, maar als je met zo'n klein hoopje bent, dat is een verloren zaak. Weet u waar ze het zoeken, gemeente? Waar zoeken ze hun bescherming? Bij het altaar. En dat is een les vanavond. Niet bij de muren. Niet bij hun eigen krachten. Niet bij hun oorlogsgeweld. Maar ze zoeken hun veiligheid bij het altaar. Waarom? Hij is hun hulp en hun schild, staat er in Psalm 115. Gemeente, je kunt nog zulke dikke muren hebben. Maar denkt u dat je dan veilig bent? Je kunt nog zo sterk zijn, je kunt nog zo beschermd zijn, je kunt nog zo verzekerd zijn, je kunt nog... Maar denkt u dat u dan veilig bent? Wanneer ben je veilig? Oh, dat is als er gemeenschap is met God. Als ik mag weten dat de Heere van mij weet. Want met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende heen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Gemeente, waar zoeken wij het? En laten we dan ook eerlijk zijn vanavond. Wij zoeken het zo vaak daar waar we niet wezen moeten. Wij zoeken veiligheid. Wij zoeken zekerheid. Op allerlei punten waar geen zekerheid te krijgen is. Als u zekerheid wil hebben, dan moet u zoeken naar de gemeenschap met God. En die gemeenschap met God, die vindt u nooit buiten het altaar. En het altaar is Christus. Dus die vindt u nooit buiten Christus. Een mens mag niet rusten buiten Christus. Want buiten Christus geen gemeenschap. Hoeveel goede werken dat ik ook probeer te doen. En hoeveel eigen gerechtigheid dat ik ook probeer mee te brengen. Dus gemeente, als er nood is in ons leven, als er vrezen is in ons leven, waar brengt het ons dan? En wat leert het ons dan? Dan kunt u leren naar deze geschiedenis. Deze mensen weten, we moeten bij het altaar zijn. Dat moet roken, dat moet branden. En dat is onze enige veiligheid. Ze zouden ook kunnen zeggen van, ja, maar laten we die godsdienst maar laten rusten, want dat zal misschien de vijandschap alleen maar aanwakkeren van de mensen. Maar nee, er zijn mensen die dat ook doen. Die zeggen, ach, laat ik er maar zo weinig van laten merken buitenshuis, want dat wekt vijandschap op. Maar nee, juist niet. Juist dat moet ons leven zijn. Dat moet het centrum zijn. En zij offerden daarop brandoffers den Heere, brandoffers des morgens en des avonds. Wat offeren ze brandoffers? Wat zijn dat voor offers? Je hebt twee soorten offers, althans de belangrijkste onderscheiding is de zondoffers en de brandoffers. En wat is nou het verschil tussen een zondoffer en een brandoffer? Bij een zondoffer wordt de zonde overgedragen. Bij een zondoffer legt men de hand op de kop van een dier en de offeraar die legt zijn zonde op dat dier. En dat dier dat wordt de woestijn ingezonden, dat dier dat moet sterven in de eenzaamheid. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, een zondoffer dat is negatief. Negatief. Dat heeft daarmee te maken dat ik mijn zonde op een onschuldig dier leg. Maar brandoffers zijn positief. Brandoffers willen eigenlijk zeggen dat de onschuld van het dier op mij komt. Dat is eigenlijk een brandoffer. En dat de Heere mij aan kan zien in dat offer dat een offer was van onschuld. Een brandoffer maakt de zondaar aangenaam voor God. Een brandoffer is een offer van de toewijding aan God. Van een algehele toewijding. Daarom mocht van een brandoffer ook niets gegeten worden. Er mocht niks van overblijven. Het moest helemaal verteren. Het was helemaal voor God bestemd. En dat is God aangenaam. En de offeraar die door het geloof zo'n brandoffer mag brengen, die mag delen in die onschuld. Door het offer. De gemeente, zulke offers worden hier gebracht. Je vindt hier twee aspecten eigenlijk van het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Waarom is zijn offer nou nodig? In de eerste plaats om de zonde weg te doen. Wij kunnen onze zonde nooit meer wegdoen. We kunnen onze zonde niet afwassen. Er is een offer nodig om onze zonden te reinigen. En in de tweede plaats is het nodig dat we vernieuwd worden. En daar wijst het brandoffer op. En daar kwam de Heer Jezus ook voor naar deze aarde, Psalm 40, om als een brandoffer geofferd te worden. Om zijn kinderen, die nooit meer echte dienaren of dienstmaagden van God kunnen zijn om ze weer geschikt te maken, zodat de Heere in hen weer een welbehagen heeft. Gemeente, dat is het eerste wat moet gebeuren in ons leven. En dat hebben deze mensen beseft. Je kunt die tempel wel gaan bouwen, maar met eerbied gezegd, wat heb je eraan als de Heere je afkeurt? Als de Heere met al dat werk geen gemeenschap kan hebben. Eerst is nodig dat God mij aanziet in het offer. Eerst is nodig dat Hij met mij te doen wil hebben. Eer ik mijn handen uitstrek om Hem te dienen. Want buiten het offer, dan is alles zonde, dan is alles verdoemelijk voor God. Zij offerde daarop brandoffers. We gaan naar onze vijfde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we eerst van Psalm 40 en daarvan het vierde en het zevende vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. En het behaagt u mij te redden uit de nood. 4 en 7 van Psalm 40. Na het herstel van het brandofferaltaar volgt een feest, het loofhuttefeest. En daar is alle reden toe. Dat viel ook in die maand. Dat was ook voorschrift dat dat loofhuttefeest gehouden zou worden. Wat is de betekenis van het loofhuttefeest, jongens en meisjes? Dat moest het volk van Israël houden, één keer per jaar, om terug te denken aan de zwerftocht door de woestijn. Hoe de Heere voor hen gezorgd had, al die 40 jaar. En hoe de Heere hen daarna gebracht heeft in het land Kanaan, zodat een ieder kon zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Er was een week in het jaar dat het volk van Israël moest wonen in loofhutten. Dus niet in hun eigen huis, maar in een loofhut zonder dak, zodat ze de hemel konden zien. En dan moesten ze terugdenken aan de zorg van de Heere die Hij over hen gehad heeft. Dat hebben ze gedaan toen ze in Kanaan binnenkwamen in de dagen van Jozua. Maar daarna hebben ze eigenlijk het loofhuttenfeest nooit meer echt zo gevierd. U kunt lezen in Nehemia 8 vers 18 dat zij het alzo niet meer hebben gedaan, zelfs niet in de dagen van de vrome koningen van Israël, tot op de dagen van Ezra. Dat is nu. Dus nu voor het eerst sinds Jozua vieren ze echt weer van harte dat loofhuttenfeest. Vroeger hadden ze het gedaan toen ze Kanaan waren binnengekomen. En nu komen ze voor de tweede keer Kanaan binnen. En wat een wonder dat de Heere ze daar weer terugbracht. En nu mogen ze dat feest vieren. Onder leiding van Jozua en Zerubabel. Maar Paulus zegt ook in de Hebreeënbrief dat Jozua en Zerubabel hen niet gebracht hebben in de ware rust. Dus gemeente, dat loofhuttenfeest, dat wijst heen naar de eeuwige rust. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Het echte loofhuttenfeest, dat wordt straks in de hemel gevierd. Hier op deze aarde is het allemaal nog maar ten dele. Het is nog een beginnende vreugde. En dan mis ik nog wat. Dan moet u eens even terugdenken aan het begin van de preek. Want we hebben gezien op de eerste dag van de zevende maand, dan is het nieuwjaar. Dan is het Rosh Hashanah. Dan is het feest van de nieuwe maan. En de 15e is het loofhuttenfeest. Maar wat ligt er tussen dat eerste feest en het loofhuttenfeest? Daar ligt het Yom Kippur. En dat is heel opmerkelijk dat ik in Ezra 3 niet lees van de grote verzoendag. Waarom lees ik niet van de grote verzoendag? Want dat is toch een heel belangrijk feest. Dan moest het volk zich verootmoedigen. Dan moest er verzoening gedaan worden voor het volk. Dan moest de hoge priester het heilige der heiligen binnengaan. De Yom Kippur, waarom houden ze niet de grote verzoendag? Gemeente, hoe moet dat? Waar is het heilige der heiligen? Waar is de ark des verbonds? Kan niet. Alles ligt in puin. Het herstel moet nog beginnen. Dit is nog maar het begin. En dat is niet ineens. En wat ligt daar eigenlijk ook een les in? Voor Gods kinderen. Dat de Heere ze ook niet alles op één en dezelfde dag leert. Er zijn misschien kinderen van God in de kerk vanavond die zeggen, ja dominee, dat brandoffer, daar heb ik wel eens iets van mogen zien. En wat is dat troostvol. Als je weet, mag Hij in mijn plaats. Want buiten Christus zijn we verdorven voor God. Hij kon zeggen, we hebben het samen gezongen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. Buiten Christus kan ik God niet behagen, wat ik ook doe. Of ik nou preek of dat ik nou ander werk doe, maar buiten Christus gemeente, buiten dat brandoffer, kan ik God niet behagen. En wat is dat groot als je in jezelf afgekeurd wordt en leert, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de Heere laat zien dat er in dat brandoffer voor hem de mogelijkheid is om in gunst op een zondaar neer te zien. Misschien hebben we er wel eens iets van mogen zien, volk van God, van die toepassing daarvan. Maar nou een andere vraag. Hebt u ook wel eens de hoge priester zien ingaan in het heilige der heiligen? Met zijn bloed. Iets van dat brandoffer. Daarvan zou je kunnen zeggen, daar mogen Gods kinderen met kerst soms al iets van zien. Maar dat andere offer, want we zingen Psalm 40 zo vaak in de adventtijd toch? Brandofferen, nog offer voor de schuld. Toen zeiden, ik zie, ik kom. Dat is kerstfeest. Zie, ik kom. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Maar de hoge priester in te zien gaan in het heilige der heiligen, dat is een grotere weldaad. Je zou kunnen zeggen, dat is hemelvaart. Dat betrekt apostel Paulus in de Hebreeënbrief op hemelvaart. Dat is een grotere troost. En gemeente, dat ontbreekt hier nog. Het begin is er, zou je kunnen zeggen. Het begin is er, maar de volle troost is er nog lang niet. En dat zullen die mensen ook beseft hebben, toen ze daar die puinhopen zagen. Oh, wat groot dat dat brandofferaltaar daar staat. Maar aan de andere kant, wat een gemis, dat het heilige der heiligen nog gesloten is. Dat de gang van de hoge priester in het heilige der heiligen nog niet aanschouwd kan worden. Dat was een gemis. En dat zou nog komen. En zij offerden brandoffers dag bij dag in getal naar het recht. Elk dagelijks op zijn dag. Dus zoals de Heere dat bedoeld had. Dat brandofferaltaar dat moest blijven branden. En op de gezette tijden dan hielden ze die brandoffers. Nog een enkel woord over de zesde gedachte. Het vervolg waarmee? Want er staat in het vijfde vers daarna, dus dat betekent toen het loofhuttenfeest opgehouden was, daarna hielden zij een geregelde offerande weer. Dus het is niet eenmalig geweest. Als het voor de vorm was geweest, dan hadden ze het misschien een keer of een enkele keer gedaan. Maar nee, het heeft een wending gegeven bij dat volk. Want ook het gedurig brandoffer staat er. En het gedurig brandoffer, dat is het morgenoffer en het avondoffer. Dus de tempel is er nog niet. Het altaar staat er. En met de puinhopen op de achtergrond rookt daar iedere morgen het offer. Het morgenoffer. En iedere avond het avondoffer. En die rook die stijgt op naar de hemel. En ze hielden ook de nieuwe maanden en alle gezette hoogtijden. Dus de kerkelijke feesten hielden ze weer. Het Pascha en het Pinksterfeest. En het feest des geklangs. Ook van een ieder die een vrijwillige offerande de Heere offerde. Dus dat gingen ze ook weer doen. En dat is iets persoonlijks. Dat brandoffer. Ik weet niet precies wie daar allemaal deel aan gehad hebben aan dat brandoffer. Voor sommigen was het een vormendienst, maar anderen mochten door het geloof daar de vrucht van ontvangen. Maar hier staat iets persoonlijks, gemeente. Er staat dat er ook mensen waren die de Heere een vrijwillige offerande offerden. Je zou kunnen zeggen, die mensen gaven meer dan er voorgeschreven was. In de wet stond al zoveel, de wet vroeg al zoveel, maar er waren mensen die begeerden nog meer te doen. Dat waren geen voorgeschreven offeranden, dat waren vrijwillige offeranden. En waarom deden ze dat? En dat deden ze omdat God het zo waard was. En die mensen hadden niet veel. Die mensen die uit Babel terugkwamen, die waren niet rijk. Kunt u zich voorstellen. En ook al waren ze niet rijk, toch wisten ze nog over te houden. Toch wisten ze nog vrijwillig te offeren, omdat de Heer het zo waard was. En mag ik vragen vanavond, leeft dat dan ook in uw hart? Dat persoonlijke element. Want bij ware Israëlieten zal die begeerte in het hart zeker zijn. Om de Heere te dienen, om Hem te geven wat Hij zo waard is. En dan is datgene wat ik kan opofferen. We gaan er straks ook van zingen uit Psalm 54. Die dichter die wilde ook met vrijwilligheid offeren. Dat lag in zijn hart. En dat ligt toch in het hart van al Gods kinderen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En als dat niet in je hart leeft, dan ken je ook niet echt iets van het brandoffer. Als een mens daar wel eens iets van heeft mogen zien, dan kan het niet anders. Of dan zal dit de vrucht zijn in ons hart. Vrijwillige offeranden. En van de eerste dag aan van de zevende maand begonnen ze de Heere brandoffers te offeren. We hebben het gezien. Maar de grond van de tempel was nog niet gelegd. Niet eens het fundament was gelegd. En dat blijft een gemis. Want natuurlijk begeren ze ook dat de tempel herbouwd wordt. Het is niet zo dat het huis van de Heere voor hen geen waarde heeft. De gemeenschap met de Heere stond op nummer 1 en daarna op nummer 2 het huis van de Heere. Een gemeente, zo hoort het te zijn. De gemeenschap met God, dat moet staan op nummer 1 en dat kan niet buiten het offer. En het offer is Christus. Dus de belangrijkste vraag vanavond is eigenlijk, hoe is uw verhouding tot Christus? Hoe is uw verhouding tot dat brandoffer? Je kunt druk zijn voor de kerk. Je kunt met van alles en nog wat bezig zijn. Maar gemeente, als dat er niet is, dan is alles wat we doen voor de Heere met zonde overdekt. Dan kunnen wij het zelf zo goed vinden, maar dan is het voor Hem niet aangenaam. Alleen in dat offer kan er gemeenschap zijn. Onze zonden moeten weg. En de onschuld van Christus moet de onze worden. En als dat niet zo is, dan is er geen gemeenschap. Dan is er geen verkeer naar boven. En dat is alles te kort op weg en reis naar de eeuwigheid. Hoe is onze verhouding tot Christus? Hoe is onze verhouding tot het brandoffer? Dat is de zaak waar het over loopt. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook al staat dat op nummer 1, dat zien we hier, dan betekent het niet dat het huis van de Heere waardeloos wordt. Of dat de inzettingen van de Heere minder betekenis zouden hebben. Want ze beginnen er gelijk mee. Ze geven geld aan de houwers. De houthouwers en de steenhouwers, die moeten zorgen dat er hout komt en dat er stenen komen, zodat straks het huis van de Heere ook gebouwd kan worden. De werkmeesters, spijzen en drank en olie aan de Sidoniërs en de Tyriërs om cederhout van de Libanon aan te brengen aan de zee naar Jafo of Joppe. Gemeente, als je dit zo leest, dan lijkt dat eigenlijk bijna letterlijk op de tempelbouw van Salomo. Het is alsof dat hier weer terugkeert, want hij haalt dat hout ook van de Libanon. De cederbomen. Dus die beschrijving, die roept allerlei herinneringen op aan vroeger. Die eerste tempelbouw heeft 7 jaar geduurd. Weet u hoe lang die tweede tempelbouw geduurd heeft? De herstel van de tempel ook 7 jaar. Dus dat betekent, door hun zonde hadden ze het zo ver stuk gemaakt dat alles weer van de grond af aan moest beginnen. En dat is een proces geweest. Ze hadden niet weer ineens een hele nieuwe tempel. Het is een proces geweest wat niet vanzelf is gegaan. Daar zullen we het volgende keer over hebben. Het is een proces geweest waar heel veel op afgekomen is. En dat is nog zo. de komst van Gods koninkrijk in de wereld, maar ook de komst van Gods koninkrijk hier van binnen, gemeente, gaat nooit vanzelf. Gaat nooit zonder tegenstand. Maar komt altijd in de weg van strijd. In de weg van aanvechtingen. Waarin de zondaar zijn kracht en veiligheid moet zoeken. Waar? Bij het altaar. Bij het brandofferaltaar. Anders gezegd, bij de gemeenschap met Christus. Want alleen in hem is kracht om te strijden. Alleen in hem is kracht om te bouwen. Alleen in hem kan de Heere ons werk in gunst van boven aanzien. En buiten hem, dat hebt u in deze geschiedenis gezien, dan breekt de Heere zelfs zijn eigen tempeldienst af. Toen de Joden daar niks meer van moesten hebben, toen de godsdienst uitgehold was, toen het geloof weg was, toen had heel die tempeldienst voor de Heere geen zin. Toen was het allemaal leeg en vorm en toen was het allemaal doods. Maar hier zie je dat die wegkeer, die heeft ze wel wat geleerd. Ze zijn anders teruggekomen dan dat ze weggegaan zijn. Het was hen om Christus te doen. Of mag ik het zo zeggen, het was hen weer om Christus te doen. En als de Heere dan wegen met ons gaat tegen vlees en bloed, is het niet zo erg. Als het daar maar toe dienen mag. Dat we niets anders overhouden dan dit. En dat dat nummer 1 wordt in ons leven. Boven ons eigen huis. Boven alle tijdelijke en aardse zaken. Boven de uiterlijke dienst. Deel te hebben aan dat brandoffer. Amen.